programma over de onvoltooid verleden tijd.
Es gereicht mir zur Ehre und Freude, Ihnen die herzlichsten Glückwünsche der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften zu übermitteln. Darf ich Sie nun bitten, hervorzutreten, um Ihren Preis aus der Hand seiner Majestät des Königs entgegenzunehmen.
Ja, zo kreeg de 85 jaar oude Duitser Ernst Ruska in 1986 de Nobelprijs voor het ontwerp van de eerste elektronenmicroscoop. Hij was toen de oudste en tegelijkertijd ook eigenlijk de jongste uitvinder die de prijs ontving, want hij was 24 toen hij de klus eindelijk klaarde. Hij moest dus lang wachten op zijn prijs. Over Ruska's uitvinding, die elektronenmicroscoop, schreef bijzonder hoogleraar materiaal erfgoed van de natuurwetenschappen Dirk van Delft samen met Ton van Helvoort het boek Beelden zonder weerga. Dirk van Delft is bij ons. Welkom. Fijn dat je er bent. Ik spreek natuurlijk helemaal voor mezelf, maar jouw vak is de natuurkunde en dat is in alle opzichten niet het mijne. Ik heb ooit mijn natuurkundeleraar moeten beloven nooit meer daar iets aan te doen aan dat vak. Ik begrijp een groot deel van jullie boek nauwelijks. En meestal is het ook niet direct een onderwerp voor OVT, die elektronenmicroscoop. Maar het is toch een boeiend verhaal, daar heb je me van overtuigd. Vertel eerst eens even, wat is het precies ook alweer?
Nou, een elektronenmicroscoop, het woord die microscoop zit daarin. Maar toch, het is een heel ander soort microscoop dan die we kennen. We hadden een paar weken terug die geweldige pronkstuk van Nederland toestand. Ik ben ook directeur van Rijksmuseum Boerhaven, zaten we ook bij met het Leeuwenhoek-microscoopje. Dat is een gewone microscoop, die werkt met licht. Een elektronenmicroscoop die werkt met een elektronenbundel. Dan kun je eigenlijk het beste denken aan een ouderwetse tv. He, zo'n beeldbuis waar dus een bundel elektronen naar het scherm gaat en dat ligt dan op en dan zie je wat. Dat is eigenlijk het idee en het is eigenlijk een stukje elektrotechniek. Het is de lenzen in een gewone microscoop, die zijn bij een elektronenmicroscoop magneetspoelen die dat dan ook sturen. En ja, dat is een uitvinding geweest, dus begin jaren 30. En dat heeft als extra voordeel dat waar de gewone lichtmicroscoop op een gegeven moment gewoon aan het eind van zijn kunnen is, verder vergroten kan die gewoon niet meer, gaat die elektronenmicroscoop nog heel veel verder. En ja, dan breng je dus details in beeld die dus die lichtmicroscoop helemaal niet bij kan. Ja,
dus we kunnen, of we, degene die er door kijken om goede redenen, kunnen veel meer zien dan voorheen. Kun je voorbeelden noemen van bewijzen spreken van dingen die we ontdekt hebben of ze ontdekt hebben die we ervoor niet wisten? Dit was echt revolutionair en kun je zien dat ding belangrijk was?
Ja, nou ja, vorig jaar nog had je dus dat de Nobelprijs voor de scheikunde naar die elektronenmicroscoop ging, naar een bepaalde techniek. En ja, die apparaten die kunnen echt helemaal in de cel kijken, kunnen eiwitten zien, kunnen delen van eiwitten zien en kunnen dus eigenlijk het leven zelf in kaart brengen, waardoor je gewoon veel meer begrijpt hoe dat werkt en ook met ziektes en afwijkingen, al soort zaken, veel meer zicht krijgt en dus ook dingen kunt doen om dat eventueel te verhelpen.
Ja, nou is de microscoop weer zegt ons ding een beetje, toch? Dat is een Hollands ding. En nu is het een Duitser die dus de stap verder maakt.
Zeker, maar daar kom ik terug op wat ik net zei. Ja? Dat Hollandse ding was dus
de lens. Uit de
degene met lenzen, met glas en uit de 17e eeuw. Lipperij, 1608. En dit ding is dus eigenlijk een stukje elektrotechniek. En daar zijn de Duitsers altijd heel goed in geweest.
Ja. Is het verhaal over jullie boek eigenlijk al een verhaal op zich? En ook een droef verhaal? Want het is niet zo heel gek dus dat een bioloog de biografie van de elektronenmicroscoop wilde schrijven. Ja. Dat was een promovendus van jou, hè?
Ja, ja. Het is een bioloog van huis uit. Hij is op dat onderwerp afgestudeerd. Toen kreeg hij later het idee van laat ik er nou echt een mooi boek van maken. Dat lukte niet, 1, 2, 3. Toen kwam hij bij mij terecht. Ik ben bijzonder hoogleraar inderdaad.
John van Gorkum, laten we zijn naam vooral noemen ook. Ja.
John van Gorkum, John van Gorkum. En die kwam dus bij mij. En toen zei ik van als je er een proefschrift van maakt, dan heb je per definitie een boek. Nou, dat is hij toen gaan doen. En hij was al een flink eind, dik over de helft eigenlijk wel. Het ene hoofdstuk na het andere hoofdstuk. En een plotsklaps een hartstilstand, een jaar of 5 geleden. En ja, weg.
Ja, jij wilde het toch graag voor hem afmaken? Of om het verhaal?
Ja, dat gun ik hem zeker. Om dat toch te laten landen. Er is zoveel energie ingestoken. Hij heeft er eigenlijk gewoon tientallen jaren van zijn leven toch eigenlijk ingestoken in de tijd. En het is ook een heel mooi onderwerp. En ik vond het ook zonde om dat materiaal maar weer te laten liggen. Want wie gaat erop door? Dat is het probleem met zoiets. Ja, een nieuwe promovendus begint natuurlijk niet met iets wat er al ligt.
Nou, vertelde jij mij het verhaal over die elektronenmicroscoop en over de uitvinder daarvan, die Ruska. En dan gaan we terug naar de jaren 1930. Hè? Ja? Dat is een verhaal, zeg je, van de 20e eeuw. Typisch 20e eeuws verhaal. Met nazi's, koude oorlog, bedrijfsspionage of concurrentie. Vertel, wat, waarom?
Nou ja, dat ding werd uitgevonden in Berlijn. Onmiddellijk was er gedoe over prioriteit. Want iemand anders had dan ook het woord elektronenmicroscopie bedacht. En er was een variant van. En die persoon in Berlijn die noemde dat ook een elektronenmicroscoop. En die Ruska vond dat helemaal niet dat het ook zo'n ding was. Kortom, onmiddellijk haat en nijd, prioriteitenstrijd. En dat is ook een van de redenen waarom het dus 55 jaar geduurd heeft voordat eindelijk dat Nobelcomité het aandurfde om toch die Ruska... Ja. Die prijs te geven.
Heel even nog tussendoor. Want je zegt, er was een strijd omgaande. Iedereen bemoeide zich ermee. Was er dan dus op dat moment al een idee, dit ding, als we dat ooit vinden, hoe dat moet door een elektronenmicroscoop uitvinden en maken, dan maken zijn we echt de slag verder? Dat idee bestond
al? Nee, dat komt eigenlijk pas later. Want die elektronenmicroscoop, ja, die kon dus meer vergroten dan een gewone microscoop. Dus dat was interessant. Tegelijkertijd, het idee was, ja, er kunnen biologen wat mee. Maar tegelijkertijd waren die biologen ongelooflijk huiverig daarvoor. Want je moet je voorstellen, zo'n elektronenbundel, dat is gewoon in vacuüm een ongelooflijk verzengende straal. Elke biologie is de studie van de levende natuur. Ik ben fysicus, dat is de studie van de dode natuur. Maar ja, elke bioloog zei, ja, levend materiaal in zo'n verzengende bundel houden, dat is gewoon volkomen absurd. Dat brandt totaal weg. Dus daar kunnen wij helemaal niks mee. Nee. Dus die waren bijzonder afwerend. Tegelijkertijd, die club elektrotechnici, ja, die brachten dat verder. Maar dat waren gewoon, ja, mensen van AEG, mensen van Siemens, mensen in allerlei andere laboratoria. Ja, die elkaar bevochten, ook uit concurrentieoverwegen natuurlijk. Van ja, wie zo'n ding natuurlijk in productie kan bouwen voor allerlei bedrijven, ook materiaalonderzoek kan ermee, hoe metalen in elkaar zitten, allerlei bedrijven, Kroep, Heugst enzovoorts, die gingen dat ding gebruiken. Ja, dus dat was ook natuurlijk een financieel belang.
En was het nou ook zo, want jij zei zelf, toen we elkaar spraken, had je het over nazi's, over Russen, over Koude Oorlog, ook omdat er andere doeleinden, mensen dachten opeens, hé, dan kunnen we ook dat aanwenden voor de oorlogsindustrie of over elkaar concurreren op een groter front.
Maar het is in de jaren 30 begonnen. Dat kwam ook dus de hele Hitlerperiode natuurlijk in volle vaart op ons af, om het zo te zeggen. En in de oorlog is dat onderzoek aan die elektronenmicroscopie gewoon doorgegaan. Siemens had dat ding toen in productie. Er waren ook allerlei ontwikkellaboratoria bij om verder te kijken wat ermee kon. En ook het biologische onderzoek, het virusonderzoek, begon toen ook net. En ja, dat... Ja, die onderzoekers waren toen natuurlijk in een soort dubio. Je kunt het achteraf altijd heel makkelijk goed praten. Ja, we hebben het zo bedoeld enzovoort. Die discussies heb ik naar oorlog heel vaak gehad. Die onderzoekers zeiden, wel, als wij nou een klein beetje meebuigen, dan krijgen we toch een beetje vrijheid om te doen wat we willen. We zeggen dit, maar we doen dat. Maar de Duitsers zelf, ja, het hele Hitler-machinerie wat betreft wetenschap, nou, dat was niet echt geweldig goed ontwikkeld. Hitler zelf had idiote ideeën over wetenschap en zijn omgeving voor een deel ook. Dus die hadden toch niet goed kijken op wat er gebeurde. Dus die onderzoekers zelf, die probeerden daar een beetje tussendoor te laveren en tegelijkertijd interessante dingen te onderzoeken, maar ook te zeggen van ja, dat kon wel eens belangrijk zijn. Virusonderzoek.
Ja, bijvoorbeeld, hier kunnen we aan zien of iemand wel een echte aardier is.
Nou,
zo'n soort
dat
argument.
Niet zozeer, maar virussen, dat kan natuurlijk als wapen worden ingezet.
Precies.
Of beter gezegd, dan moet je je tegen kunnen beschermen door te weten hoe het werkt. Dus goed kijken hoe virusbesmettingen werken door die virussen zelf te bestuderen was ik kriegswichtig, om het even zo te zeggen.
Ja, nou is die Ernst Ruska, die wordt... Ik was het al bijna vergeten, maar in 86 hoorde ik het weer zeggen. Die was een West-Duitser.
Ja.
Ja, want Berlijn en iedereen die daar werkt, dat is op een gegeven moment natuurlijk ook deels in handen van Rusland, van de Sovjet-Unie na de oorlog.
Ja.
Hebben die ook gedacht van, hé, hey, dat is een techniek en een wetenschap die we voor onszelf willen houden in de strijd tegen het Westen?
Ja, het begon er natuurlijk al mee dat op het eind van de oorlog Ruska op een gegeven moment, ja, gewoon terugfietste naar Berlijn. Terwijl iedereen Berlijn ontvluchtte, ging hij juist terug. Want hij was zo, ja, gehecht aan en verknocht aan zijn wereld van die elektronenmicroscopie. Es war eine Manie, zei hij altijd. Dat hij dacht, ik moet erbij wezen, want straks komen die Russen. Nou, die kwamen ook en toen hebben die boel behoorlijk weggeroofd. Heeft zitten onderhandelen met de Russen. De Russen wilden ook graag dat hij, net als anderen ook, meeging naar Rusland. Er zijn meer Duitse geleerden, in Sochi en zo aan allerlei atoomonderzoek in de tijd gaan werken voor de Russische bom. Nou, Ruska heeft dat niet gewild. Heeft zoveel mogelijk geprobeerd de boel te beschermen. Heeft ook dingen verstopt natuurlijk. Maar daar wilde hij echt bij zijn. En dat geeft dus wel aan wat voor idiote tijd dat was. En ja, ongelooflijk hopeloze omstandigheden natuurlijk. In de bittere kou, nauwelijks te eten. Ja, hij was iemand die dat echt wilde beschermen. En, dus
hij heeft in dat vernietigde Berlijn met Russische overheersing heeft hij onderdelen daarvan verstopt.
Verstopt en ook met Russen onderhandeld om te kijken van wat dan wel en wat dan niet mocht. Hij gaf dan een beetje toe, misschien kom ik wel voor jullie werken, maar dat wilde hij natuurlijk helemaal niet enzovoort. Je had natuurlijk Berlijn in allerlei kwartieren verdeeld, in Amerikaanse zone, Franse zone, noem maar op. Ja, en op die manier kon hij een beetje schipperen toch de aardig wat veiligstellen van dat erfgoed.
En met de kennis naar het Westen.
Ja. En is het inderdaad naar het Westen overgebracht, naar West-Berlijn ook overgebracht. Maar tegelijkertijd waren de Russen in Oost-Berlijn ook met allerlei interessante dingen bezig.
Je hebt dat boek. Heb je ook wat biografische informatie over de man? We kennen allemaal natuurlijk, of allemaal, sommigen van ons kunnen zich misschien nog Wim Ruska herinneren.
Ja, dat is geen familie.
Dat is geen familie. Dat is
heeft hij uitgezocht.
Dat was de opvolger van Anton Geesink. Ja. Onze, heet het nou weer die sport?
Judo.
Ja. Maar goed, deze Ens Ruska, wat was dat voor man?
Een doordouwer, maar toch ook tijd een heel interessant gezin. Zijn vader was echt een humanist. Die was gespecialiseerd in klassieke talen, maar ook talen van het Midden-Oosten, in Akkadisch en noem al die talen maar op in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd was het een natuuronderzoeker. Hij ging elke zondag wandelen in de buurt van Heidelberg, waar ze woonden, om te botaniseren, om allerlei kristallen te ontdekken. En daar had Ernst een ongelooflijke hekel aan. De oudste zoon was de oogappel. Die zou moeten opvolgen. Die hing zich op in de oorlog. In de Eerste Wereldoorlog heb ik het dan over. En dan krijg je op een gegeven moment dat Ernst dan natuurlijk dat moet opnemen of innemen. Die plek wilde hij helemaal niet. Het is een heel interessante vader-zoon-strijd. Later is het allemaal goed gekomen. Maar hij is dus van de weeromstuit niet de klassieke kant opgegaan, maar de elektrotechniekant in München.
Ja, en dan nog tot slot. Is het dus weer grappig dat iemand op 24-jarige leeftijd eigenlijk het werk doet waar die op 85-jarige leeftijd de Nobelprijs voor krijgt?
Het is alleen maar achteraf grappig dat hij nog leeft. Want het is natuurlijk ongelooflijk treurig dat je zo lang op moet wachten. Tegelijkertijd kun je het verklaren door al die haat en nijd die er was. Ja, en het was hem van harte gegund.
Ja, hij is 2 jaar na het krijgen van de Nobelprijs overleden. Goed, het boek Beelden zonder weerga van Dirk van Delft en Ton Helvaert, een wetenschapsgeschiedenis. Dank je wel voor je komst.